Goedemorgen en heel hartelijk welkom op deze vroege zondagmorgen bij Ouwe of Power. We zijn bijna aan aflevering 750 toe en we vinden het fijn dat we nog altijd zoveel positieve reacties uit het land en ook uit het buitenland krijgen. In de Crystal Cathedral spreekt Bobby Schuller over dit onderwerp. Over de hele wereld staan kerken. Dat zijn gebouwen van steen, op elkaar gestapeld. Maar het gaat niet om stenen. Het gaat om mensen binnen en buiten die kerkgebouwen. En dat je zelf een soort levende steen bent. Dat je wat met je leven doet, zodat het impact maakt op anderen. T.D. Dawson en de groep Westbeat zingen a cappella in de Crystal Cathedral. En bij Out of Power Nederland als gast Dr. Fred Schonewille. Hij zegt, gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden. Een opmerkelijke uitspraak. En hij is mediator en vertelt erover hoe je op een goede manier uit elkaar kunt gaan. Maar het is ook een man met een missie. Nou, dat zometeen in Hour of Power. Iedereen hartelijk welkom.
Good morning, friends.
Good morning.
We're so happy that you're here, and all of you watching on television, thank you for inviting us into your home. This truly is the day God has made, and it is a day we ought to rejoice and celebrate with happiness. Amen? Let's pray. God, you're so good, and we thank you that you have asked us to walk in your way. We thank you for the promise that is given in Psalm 1 and other places that the man who walks in the way of the Lord is the man who leads the happiest, fullest life possible. And we're so grateful that you've invited us into that life. So God, we come here with joy in the midst of your grace, which we cannot earn. And we're so thankful that your Holy Spirit is here gathering us together. And it's in the name of Jesus we pray. Amen.
Wonderful. Please be seated. I'm reading from 1 Peter 2. Please attend to the reading of these words, but you'll hear them explained later on as Bobby focuses on these very words from 1 Peter 2. Therefore, laying aside all malice, all deceit, hypocrisy, envy, and all envy, evil speaking. As newborn babes, desire the pure milk of the word, that you may grow. Thereby, if any indeed you have tasted that the Lord is gracious, coming to him as to a living stone, rejected indeed by men, but chosen by God and precious. You also, as living stones, are being built into a spiritual house, a holy priesthood, to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. May God add his blessing to the reading of his word.
you, Crystal Cathedral Choir. I keep saying it, we have the best choir in the world, and we are so grateful to have you guys. A good friend of mine, T.J. Dawson, who has grown up in this church, T.J. has had a successful career, even as a young man, in music and entertainment. He's a part of a group called 3D Theatricals, as well as, and this is the thing I think he's real passionate about, is Westbeat, which is his a cappella group will be performing for us today. Their repertoire includes songs from the 30s and the 40s. And TJ has come today to tell us about how this ministry has affected his musical career. Would you welcome to the Hour of Power, TJ Dawson? TJ, hi.
Hi, how you doing?
Great, it's so good to see you. We grew up together.
Yeah, such a trip to be back here. And I mean, growing up here, literally from being in the nursery to being here as a guest, is the most incredible experience. It's very surreal.
Well, we're so glad that you've come, and we want to hear sort of your story. I mean, you grew up in this church. I mean, I even remember seeing you as a little kid. Your mom said earlier. I mean, I was a little kid too. We were both the same age. Your mom said that the kid on up was you. That's what she told me just about 10 minutes ago.
Yes.
And you've had this career now in music and in entertainment. I mean, you are inspiring people with your music. You are encouraging people through the stories and theater. Westbeat is, I mean, I've heard you guys. You are amazing.
Oh, thank you.
And God is blessing you in your work. I want to hear about how you got there. You didn't just go, I mean, you began here in the academy and the Arvella Schuller School of Music, and tell us about that.
I did, yeah. The church was an instrumental part of giving me the inspiration to do what I do today. The Arvella Music Ministry, kind of with all the choirs that I had done here, and the Hour of Power Children's Choir and everything growing up in the music ministry here, was just a huge inspiration to dive into the music world. But then in addition to that, the glory of Christmas and the glory of Easter gave me a passion for the arts. And it really kind of made me go in, you know, decide to major in the, I went to high school for the performing arts, and then went away to the University of Northern Colorado and majored in musical theater and directing. And
being in the academy, how was it different than other, like just your regular public school?
It was a blessing, because we were such a close group of kids, and we all really supported one another, and it was one of those tight families, you know. It was a family from a very, very early age, so it was great to see where everyone's different interests and everyone supporting one another and doing that in such an amazing place. I mean, your grandpa dreamed very, very big and achieved so many incredible things. It's such a, this campus is such a testament to him, and it's but I believe, though, the church is not the buildings, it's not the amazing statues everywhere, it's not how many buildings you have, it's about the people, and it's about all of these people that are amazing, that are,
I'll talk to that.
Yeah. So it's you know, it's just like people use the term family, and some people literally say family as in, this is my mother, this is my father, this is my brother, this is my sister, but we are a family. This is a one Christian family, and to no matter where we are, whether we're in the parking lot of a drive-in movie theater, or whether in a gorgeous, you know, glass cathedral, or we're in the church down the street, it is still going to be astounding, the lives that this church is going to continue to touch. So that's, I'm very, very excited about that.
Well, TJ, thank you.
Thank you.
We're so grateful to you.
Thank you.
And now you guys are going to sing a song for us, Somewhere Over the Rainbow.
Yes.
And, no, that's a bit, you know, that's in a church, Somewhere Over the Rainbow. Why?
You know, even though it's a secular song, I believe that today the music and everything which has been so wonderful has all been about hopes and climb every mountain and dreams. And I believe that we can all always use a little more hope in our life. And again, bringing it back to your grandpa, just such an amazing man. And he chased his dreams and dreamed big and achieved so much. So it goes to show that anything is possible through God. So that's the message of this song.
TJ, you've touched so many lives here in a way, and your family has in a way I don't think you know. And it's, we can't tell you. You mean the world to us, and we're so thankful.
Thank you. Thanks for having me.
That's important, TJ. God bless you.
Thank you.
Thank you for coming. You've blessed our church so richly, and we hope you'll come again. Again, maybe give them another hand and thank them for coming. Thank you. Many thanks.
The Hour of Power stays on the air because people like you are willing to make monthly contributions, gifts that will keep this ministry alive. This ministry does not have some multi-millionaire giving billions of dollars to this program. It's because ordinary people like you, people like me, send in a check on a regular basis. So, will you do it? I mean, if you are blessed by this program, and more important, if you want to see this program bless other people, be a faithful giver. It's more blessed to give than to receive.
And En op de bank zit vanmorgen Dr. Fred Schonewille, een bevlogen mens. Hij was bijvoorbeeld politicus voor de LPF, de lijst Pim Fortuyn, en sprak met verve in de Tweede Kamer. Schreef een proefschrift en daar moest God uit verwijderd worden en dat pikte hij niet. Hij heeft de marathon gelopen voor Hart voor Kinderen en gaat er straks nog een lopen. Daar gaan we allemaal over hebben. Maar waar hij vooral heel goed in is, dat is in mediation, dus in bemiddeling. Gelukkig getrouwd, gelukkig gescheiden is een van de motto's van Fred Schonewille. En daar begin ik dan maar mee. Nou, dat is al een uitspraak.
Ja, dat is een hele potentie.
Het is meestal gelukkig gedaan, ongelukkig gescheiden.
Ja, nou, en wij hopen dat dat eigenlijk het verleden is. Hè? Dat je weet, ik heb een gelukkig huwelijk gehad, hebben kinderen, goede tijden gehad. En we gaan van onze scheiding een succes maken, als die scheiding nodig is. En soms is die ook gewoon niet nodig, blijkt.
Maar wat doet dan een bemiddelaar? Wat doe jij? Want je hebt er proefschriften over geschreven. Hoe kan je het nou tot een goed einde brengen? Want ik denk dat er heel veel mensen met open mond hier naar je zitten te luisteren.
Ja, mediation is al een beetje gangbaar geworden, langzamerhand, de afgelopen 10 jaar. En wat mediation in essentie is, dat je elkaar als mens, van mens tot mens, aan tafel zit. En zegt, oké, we gaan het samen goed afsluiten. Dat is een beslissing die je neemt. Doe je in het belang van de kinderen. Belang van jezelf om je verleden niet weg te gooien en dat goed af te sluiten.
Ik maak het mee dat mensen het goed afsluiten. Ik ken ook bittere gevechten waar man en vrouw elkaar niet meer willen zien en de kinderen het slachtoffer zijn. Wat hadden ze moeten doen toen het misging?
Nou, ze zijn in hun eigen gelijk blijven hangen en ze hebben gedacht dat je dat moet willen halen. Terwijl dat eigenlijk niet bestaat, je eigen gelijk. Je moet in willen zien dat het ander ook altijd een beetje gelijk zal hebben. En op die manier optreden. En dan kom je er altijd uit.
Het lijkt me zo moeilijk om mediation of bemiddeling te doen. Want je zit altijd midden in een conflict tussen twee mensen.
Vind je dat leuk?
Leuk
klinkt dan zo raar. Maar ik vind dat inderdaad het meest interessante onderdeel van mediator zijn. Dat je mensen kan helpen om uit die conflicten te komen. Dus ik deins niet voor conflicten terug. Dat kan soms enorm hoog oplopen. Er wordt wel eens gegooid met dingen die op tafel staan en zo.
Moet jij dan bukken?
Ik heb wel een keertje in moeten grijpen toen er echt fysiek geweld aan de orde was. Ja.
Wie is Fred Schonewille?
Ja, kort gezegd, Fred Schonewille is denk ik een man met een missie. Meestal wel iets wat ik wil realiseren. En als het over mediation gaat, is dat duidelijk. Hè? Dat is een traject wat je in de Nederlandse samenleving hopelijk ingang kan doen vinden. Dan zeg je, het kan anders. En laat u zich daarvan overtuigen. Nou, dat voortouw wil ik graag nemen. Maar ik heb ook op het gebied van het geloof, denk ik wel, een missie. Je noemde net al dat proefschrift. En dat is voor mij wel een eye-opener geweest, eigenlijk. Ik vond het heel confronterend om van een universiteit die door Willem van Oranje is gesticht in het kader van de godsdienstvrijheid, daar is die universiteit op gebouwd, om dan het bericht te krijgen dat je een opdracht uit je proefschrift moet verwijderen omdat die naar het opperwezen verwijst, het opperwezen ook nog een keertje. Ja. Dus dat viel mij heel rauw op mijn dak en ik dacht, we zijn toch verder met die secularisatie hier in Nederland dan het sowieso gewenst, maar het is nog een stukje verder dan ik al vreesde.
Je proefschrift verwijst je ook naar de wijsheid die in Psalm 110
dat
is, wordt genoemd.
Dat was de gewraakte passage. Ja, de vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. Ja. Dat is waar men over viel.
Ja. Dat pikte je niet?
Nee, en het universiteitsweekblad Mare had toen gezegd hoe God verdween uit het proefschrift, heel groot op de voorpagina. En nadat de promotie achter de rug was, heb ik gezegd, dit moet anders. En toen heeft men ook bakcel gehaald. Ook juridisch was het volstrekt onhoudbaar. En toen heeft het Universiteitsweekblad een nieuwe uitgave, hoe God terugkeren in het proefschrift, ook weer op de voorpagina.
Was je trots?
Nou, dat gaat niet om mij, hier, absoluut niet. Maar het gaat er wel om dat dit niet kan. Hè?
Ja. Ja, dus. Daarvoor was je betrokken als Kamerlid voor Pim Fortuyn en bij Pim Fortuyn. Dat vind ik toch een merkwaardige combinatie, want Fortuyn stond, hoewel hij de held van het volk was en goede dingen deed, niet direct bekend als een overtuigd gelovige.
Ja, ik heb hem iets beter leren kennen. Hij had wel degelijk een heel sterk, ook christelijk geïnspireerde visie. Weliswaar op zijn hele eigen wijze, dat dan weer wel. Hè? Dat is ook duidelijk, denk ik. Dus daar zat niet een grote tegenstelling. En ik vond dat Fortuyn een heel goed punt had. Die zei van, ja, politiek moet je heel anders bedrijven. We zijn heel erg losgezongen van de samenleving hier in Den Haag. En dat wil ik veranderen. En ik dacht van, ja, dat moet ook veranderd worden. Dat herkende ik heel sterk.
Heb je wat kunnen bereiken?
Ik ben daar kort geweest, want ik wilde niet met de LPF verder. Ik had voor Fortuyn gekozen. De LPF kreeg je erbij. Die bestond toen nog niet eens toen ik voor Fortuyn koos. Dus dat is een black box waar je dan in terechtkomt. En als je dan doorgaat, dan denk je, ja, dan kies ik bewust voor de LPF. En dat wilde ik niet, want dat is niet mijn club. Dus ik heb maar 9 maanden de tijd gehad om iets te bereiken. Maar één ding kan ik je wel noemen. Ik heb toen met Boris Dietrich het spreekrecht voor slachtoffers in strafzaken kunnen regelen. En ik was heel blij dat achteraf ook, nu ik zie in die zaak in Amsterdam, tegen die Robert M.,
ja, waar inmiddels uitspraak is en waar zoveel emoties over zijn. Ja.
Maar de ouders kregen nu spreekrecht, terwijl dat wettelijk niet kon. Maar doordat die wet er was, de kinderen hadden spreekrecht kunnen hebben, maar die zijn minderjarig. Dus de ouders konden in hun plaats spreken. De wet werd dus opgerekt. Maar
als die wet dat er heb niet jij bereikt.
Nou, dat oprekken niet, maar als die wet er niet geweest was, had die ook niet opgerekt kunnen worden. Ja. Nou, en dat, ik ben dus in die zin heel blij. Je kan zien dat je dus wel degelijk ook in korte tijd dingen kan veranderen. In de
je zegt, ik ben gedreven, ik ben een man met een missie, ik wil onrecht bestrijden. Ga eens even staan, ik hoop dat de camera ons kan volgen. Ik ben redelijk 1,92 meter, maar jij gaat tegen de 2 meter.
Bijna 2 meter.
Ja. Gaan we weer zitten, want daar had ik een vraag over. Want met die lange benen van je, ren jij marathons?
Ja, nou, het is er eentje geweest tot nu toe, maar ik had inderdaad het oogmerk om er nog eentje te doen, tenminste. Ja.
En dat deed je voor het goede doel. Aan Out of Power is Hart voor Kinderen verbonden. Wat motiveerde jou om met die lange benen in Los Angeles te gaan hollen en geld voor Hart voor Kinderen?
Nou, er zat ook een egoïstisch puntje aan. Ik vond dat ik wat te zwaar was geworden. Ik dacht, er moet een eind aan komen. Dus ik heb gedacht, hoe zet ik mijzelf zo onder druk dat het ook gaat gebeuren? Dus dan schrijf je in, betaal je allerlei kosten en zeg je tegen iedereen dat je marathon gaat lopen. En dan moet je wel, dus dan ga je ook trainen. En ik heb in 5 maanden heel veel kunnen doen, want daarvoor had ik jaren niet gelopen.
En toen dacht kilo ben je kwijtgeraakt?
Ik ben nu 7 kilo kwijt en ik hoop bij de volgende maand om nog 5 kilo te komen. Dan ben ik precies daar waar ik wil zijn. En dan denk je, als je dan toch die marathon loopt, dan kan je het ook voor het goede doel doen. Ik heb het ook een beetje low profile gehouden, want je moet eerst nog maar zien of je zo'n marathon ook uitloopt voor de eerste keer. En dat ging heel goed. Dus ik dacht, nou moet ik het ook wat groter aanzetten, kijken of we echt een groot bedrag kunnen ophalen. Dus dat is eigenlijk wel mijn missie dan weer.
En zoek je nog medelopers?
Ja, als er mensen zijn die getraind zijn, het is over een half jaar. Hè, ja. Dus dan, je kan nog starten, maar dan wordt het misschien wat kort. Maar mensen die al getrainde lopers zijn, die zouden mee kunnen lopen. Kunnen we
Chicago, Sears Towers en de mooie bruggen en noem maar op.
Een hele vlak traject, daar kan je echt goed lopen. Geen heuveltjes.
Rond de meren.
Ja. Nou, heel erg leuk.
Kijk, mensen melden zich maar via onze website. Ja. En het is goed. Het is goed voor je lichaam. Je valt af en je bent een goed gezelschap. Want onderweg, als mensen elkaar in de haren vliegen, doe jij gratis mediation.
Als dat aan de orde is, doe ik dat. Zeker. Ja.
Vet, wat betekent God voor je? Wie is God voor jou?
Ja, als je dat, dan moet ik ook een kort antwoord natuurlijk op geven. Dat is denk ik wel het fundament van mijn leven. Ja, dat heb ik zeker de laatste jaren heel sterk zo gevoeld en ervaren.
Waarom de laatste jaren?
Ja, het is ook al een tijd geweest dat het vanzelfsprekend was, maar niet heel erg levend. Hè,
dat je, wat dat gebeurt je waardoor je...
Dat gebeurt je. Ik weet niet, ik kan niet een moment aanwijzen, maar ik heb het toen, waar we het net over hadden met die promotie, wel heel sterk ervaren. Ik zie het geloof als het intuïtief verstaan van de waarheid, zoals die in het evangelie naar voren komt. En dat is het. En dat is heel sterk. En als je de Bijbel leest, dan krijg je allerlei vragen. Dan denk je van, hoe verhoudt zich het een tot het ander? Maar dan komt bij mij altijd dat beeld naar voren van dat magic eye. Ik weet niet of je dat kent. Hè? Dan kijk je naar zo'n kaleidoscopisch plaatje. Het is een beetje psychedelisch. En als je dan vanuit een bepaalde hoek kijkt, dan zie je een galopperend paard door de wei of iets dergelijks. Nou, zo is het voor mij ook met de Bijbel. Het lijkt zich elkaar soms tegen te spreken. Het is verstandelijk soms niet altijd dat je denkt, hier kan ik iets mee. Maar als je dan vanuit die hoek ernaar kijkt, en dat is dan voor mij het geloof, dan zie je dat paard door de wei lopen. Dan zie je de samenhang, de logica, het mooie beeld. En dat is denk ik hoe ik het zou kunnen samenvatten. En ik heb net als jij ook heel sterk iets met de schilderij van Rembrandt in de Hermitage. Maar dat is niet dat schilderij van de verloren zoon. Maar de schilderij van de kruisafname die daar ook hangt.
Ja, briljant.
En dat is een heel onbekend schilderij van Rembrandt, gek genoeg. Maar dat heeft mij zo diep geraakt. Ik wou dat ik net als Henri Nouwen ook de kans had om een hele nacht daarvoor te kunnen zitten. Maar daar moet je wel betere connecties voor hebben, vrees ik. Maar
ik ken de conservator.
Nou, daar toevallig. Ga ik daar nog met jou over praten.
Okay, ja, ja. Ik heb zelf ook in de tijd dat ik het programma ging maken met Henry voorafgaand, want helaas overleed hij toen we het programma zouden maken over de verloren zoon, over dat schilderij, ook een halve dag op dat stoeltje gezeten waar Henry op gezeten heeft. En het is een magische ervaring.
Maar dat zou ik dus ook heel graag willen.
Gaan we kijken of we dat kunnen regelen. Je noemde het al, Henry Nouwen, een van de topsprekers binnen Hour of Power. Iedere keer als wij zijn verhaal vertellen of laten zien, de drie toespraken, dan krijgen we een golf van reacties. Ja. Misschien ook omdat deze intellectuele professor, Dr. Henry Nouwen, het zo menselijk en dichtbij wist te brengen.
Ja, dat denk ik ook. Dat is fenomenaal is hij in dat opzicht. Ja.
Okay. Wat is je droom?
Mijn droom is dat het evangelie in de Nederlandse samenleving, om het maar even klein te houden, maar liever nog in West-Europa, weer bloeit. Dat mensen zien hoe belangrijk het is om het geloof te hebben, om daarna te leven, om dat uit te dragen.
Het was ooit de droom, want die droom deelde met de evangelie een plek in Nederland en Europa. 13 jaar geleden van dominee Schuller dat Hour of Power op de Nederlandse televisie kwam. Die droom is waarheid geworden. We hopen dat ieder op ons eigen terrein, dat het evangelie weer een plek krijgt in ons land. Dan delen we die droom en daar gaan we voor. Ik geef je een boekje mee, dat kun je misschien onderweg lezen in het vliegtuig. Het is van Bobby Schuller, de kleinzoon van.
En dank je wel.
Het heet Een bloeiend bestaan. Aardige jongen is het.
Ik vind hem ook heel goed als spreker. Ik ben heel blij dat hij de fakkel heeft overgenomen.
Hier nog één. Ja. En dit is ons Vaderdaggeschenk. Het is een gelimiteerde editie. Een vriend van Hour of Power, een kijker, heeft een prachtige pentekening gemaakt over de goede herder. Moet je eens kijken wat er staat.
Ja, staat ik ontbreek niet.
De Heer is mijn herder.
Dat is een hele mooie variant.
Ja,
op de
ik
tekst.
Moest drie keer kijken, dat wat goed. Ja. Mag ik jou deze geven als Vaderdaggeschenk? Lijst hem in.
Ga ik toe.
Oké. En wij gaan naar de Christelijke Kathedraal en daar zingt Kim Huber, dat hoef jij dus niet te doen, Climb Every Mountain, want dat hebben we soms in ons leven, dat we over bergtoppen heen moeten, maar vanuit de dal de berg op en bovenop de top staan, dan krijg je weer uitzicht.
Climb every mountain, for every stream, follow.
Kim Hubert. Thank you, Kim. We're so grateful that you came and sang that song for us.
Thank you. My pleasure. My pleasure.
Thank you, Rebecca and the Crystal Cathedral Choir. You guys are so great. You are inspired musicians, and we love listening to you every week. We're so thankful to have you, and so thankful for what you do. Thank you again. 37% of viewers of the Hour of Power consider the Hour of Power or the Crystal Cathedral their church home. Some of that is because people have left the state and they continue to tune in. For others, it's because they can't leave their hospital or their house. But for whatever reason, this is really a global church. It's a local church with a global mission. The scripture that was read this morning is 1 Peter chapter 2, verse 4. And in it, Peter says, "You are living stones. And you are living stones because the first stone, the cornerstone, which is Jesus, was rejected by men, but you have received him. And that stone will be the capstone or the cornerstone on which the whole building will be suspended. And that out of that, God is making all of you a spiritual house that cannot be destroyed. These words that are given by Peter in his epistle to the church were written likely in the year of his death, almost his final words, as he sort of gives this sort of closing thought to the church at large in the first century. You know, Peter has such an amazing story. Peter was a devoted Jewish man, a fisherman, of course. And in those days, as I taught a few weeks ago, Jewish boys would grow up dreaming to be rabbis. And the best ones would go to a rabbi and ask if they could follow him. And usually the rabbi would say, go apply your trade. Every once in a while, like 1 out of 1,000, the rabbi would say to the young man, follow me. And that was considered the greatest honor any man in Israel could receive. And so here is Peter. He has been rejected by a rabbi, and he's doing what his dad did, what his grandpa did, and what his great-grandpa did. Can you imagine doing your whole life what your dad and your grandpa did? I certainly can't. So Peter, there he is. He's fishing, and he's doing this sort of thing. And Jesus, this famous rabbi, comes by and says to Peter these famous words, follow me. And culturally, that was one of the most significant things because Jesus was probably one of the most famous and important rabbis of Peter's day. I mean, everybody knew who he was. Everybody was excited. And although that other rabbi, I can't even remember his name, I'm sure Peter's thinking, Jesus has asked me to follow him. Jesus thinks I'm good enough to be like him. And so Peter then begins a sort of like, you know, Jesus' right-hand man. You sort of see Peter and John as like the two that are sort of closest to Jesus. And Peter's asking questions, and you see Peter come along through the gospel story. And Peter, he's like trying to figure out who this Jesus is, you know. First, he's just this great rabbi. I'm sure Peter, when Jesus asked him, Peter didn't think, oh, there's the Son of God, I'm going to follow him. Of course not. He thought, oh, this is a great rabbi. Probably later he thinks he's a prophet. And then pretty soon when he thinks, no, this might be the Son of God, this may be the Messiah, Jesus throws the question out. And of course, at the time, Peter's name is not Peter, it's Simon. The name Simon in Hebrew would have been Shimon, which means to listen or to obey. Shimon, his name, as it would have been said, was Shimon Bar-Yonah, Simon son of Jonah, so Shimon Bar-Yonah. He would have been the listener or the obeyer. And at one point, Jesus decides to change his name from the listener or the obeyer to the rock. Jesus says, he's talking to his disciples, and he says, who do people say that I am? You know, and his apostles or his disciples start to say things. Oh, some people say, you know, you're Elijah. Others think you're Jeremiah. Some people think you're the reincarnation of John the Baptist. I mean, they start naming all sorts of things. And Jesus says, who do you say I am? And he's looking right at Peter, or Simon, I should say. Simon says to Jesus, you're Christ, the Son of the living God. I mean, that's a powerful statement. Peter has realized who Jesus was, and Jesus says, blessed are you, Simon, for this was not revealed to you by men, but by the Holy Spirit. And then he says, you will be Peter. And the word Peter means, as many of us know, a rock. Now, Jesus says to Peter, you are Petros, and on this rock I will build my church. He says, you are Petros, and a Petros is like a small stone that you would throw. You'd have a Petros and you'd throw it. He says, you are this Petros, this little stone, and on this Petros I will build my Petra. Now, they sound very similar. Petros is a small stone that you would throw, but a Petra is a huge, like think of a huge, wide span of granite or some huge solid piece of stone. You would be looking for a Petra on which to build a building. And Jesus essentially says to Peter that right now you're this little stone, but I am going to turn you, by the Holy Spirit, I believe, I'm going to turn you into something bigger and more awesome than you ever thought possible. That something that is well beyond your own capability or effort. I am going to create out of you this huge, huge rock. And I think that message was to all of his disciples. And that's my bent, of course. But I believe that that what he was saying is that by Peter making this pronouncement of Jesus, that Jesus will take this little stone, who is Peter, and make him into this big, you know, this big foundational stone. And that happens, but it doesn't happen overnight. I mean, it takes a long time. You know, Peter, from there, you know, he doubts Jesus three times. He abandons Jesus at the cross. He's unable to stay awake with Jesus and pray with him through the night on Good Friday. And yet, in the end, because of Easter, because Peter sees Jesus raised from the dead and then is filled with the Holy Spirit, Peter becomes the most courageous, powerful man of God. He truly goes from being Petros to Petra. And you have to imagine that this idea of stones or rocks or Petra, Petros, that this is in Peter's mind, that he thinks in these terms, that this way of teaching and thinking was sort of imputed upon him by Jesus. And so then he writes this letter to the church in 1 Peter. I mean, you could even read this. First rock, chapter 2, verse 4. I mean, that's what you would have read if you were reading it in the first century. First rock, chapter 2, verse 4. And this man whose name is Rock, who used to be a Petros, and now he's a Petra. He's a big, you know, mammoth man. He's old. He's 64, but he commands this amazing power and leadership over the church. And filled with the Holy Spirit, he writes this letter to the church. And he says that Jesus is a living stone, a capstone. In the Roman world, you'd have an arch, and that capstone was one of the miracles of engineering. And that capstone is like, the more weight you put on the arch, the stronger it gets because of that capstone. It's the same for us because of Jesus. Jesus is this living stone, and he has called you to be living stones in a spiritual house that he is building. For Peter, this is important because Peter is thinking in these terms. You know, in Peter's day, in the first century, temples, buildings, huge buildings, were a big deal. I know they're not anymore today, right? But in his day, big churches, big temples, big monuments, big walls were important. You know, he was probably writing to the churches, a lot of them in Asia Minor, which would be like Turkey. And in the pagan world, there were these huge temples. I think about the temple of Athena in Priene, which was this massive construction that had water flowing and pillars and huge marble. And it would have been awe-inspiring to walk in. And you imagine what these little Jewish Christian children would have felt like, you know, walking into this giant temple made to the goddess Athena. And the mom would say, "Don't go in there. You can't go in there." Or maybe she would say, "Let's go look, but this isn't real. This doesn't matter." You can imagine these Jewish and Christian children coming to their moms, their parents, saying, "Why don't we have a big building like that? And why don't we, you know?" And it's my opinion that Peter is writing to a church that ought not put too much value in material things, in big buildings. And he essentially says to the church, which at this time is meeting in houses. Some of them are persecuted, so they have to meet underground. You know, the church in Rome was meeting in catacombs because the Roman soldiers were superstitious. The catacombs were underground tombs. The Christians said, "We don't care. We're protected by Jesus." I mean, they were in hiding, and they didn't have these big, sprawling buildings. And yet they were growing rapidly. Peter says to these people, "You are a living stones in a living temple that cannot be destroyed." And boy, was he right. That building still stands today, and you are a part of it. We are a part of this house that God is constructing every day. And as a people without buildings, without materials, we don't need any of these things. But together, when we are united and we form walls and a ceiling and a door, people enter our presence and they enter the temple of God that cannot be destroyed. It reminds me of a story. The king of Sparta had another monarch that came to Sparta, and the king of Sparta was telling this other king, "Man, our walls are incredible. We have the most incredible sprawling walls." And eventually, and he keeps talking about how great the walls are. He looks at this man, the king of Sparta, and he says, "I don't see any walls. There weren't any walls built." The king of Sparta looks at him and he says, "The walls of Sparta are these men. And he points to his army and he says, and every man is a brick. You know, that's the idea, not in a militaristic way, but that is the idea that Peter is presenting here, that the church as a community, you know, by yourself, you're just a rock standing out in the field all by yourself, and it doesn't really mean much. But when we are together, and this is the message to the whole church, when we as Christians, as believers, are together, united, we form a temple that will never be destroyed, that shines on a hill that people are in awe at. And it is the love and the care that we have for each other and every person who enters this temple that projects and tells the incredible story of Jesus and his redemptive work. And you know, here we are 2,000 later after this letter was written, and I've been to those places. I think about all those great temples that existed. When you go there, you see rubble, broken stones, scattered everywhere, broken. There's no idol left. There's no gold leaf left. There's no one left singing. There's no roof. There's no shelter, just pillars standing, and it's just a sprawl of loss and destruction. And in those days, they thought this was amazing. These are made of rock. Nothing can destroy it. And 2,000 years later, you look at that rock, and it's nothing. It's just a shadow of what used to happen there. And then you look at the church, the greatest force for good in the world. You see that what Peter said was right. Everything he said was true. The buildings don't matter in the way we think they do. And I think the way I see the temple of Athena in Priene, just scattered broken pieces everywhere. I mean, is that what God sees when we are divided? I mean, we're meant to be a temple. We're meant to be whole. We're meant to be strong in this great thing. But is that what God sees, and does his heart break when he sees that we argue over all of this doctrine and means and all the things that we're supposed to, we just fight and bicker and break and say, well, I'm just a Christian and I have nothing to do with this group of people and I'm just going to follow Jesus. He's my personal Lord and Savior and I have nothing to do with you guys. I mean, there's something about that is not Christian. I'm saying this with love and with passion, that I think God wants us, as stones are united to form a building, he wants us as people to be living stones in his building. There are millions of people out there, just in the houses around here and all over the world in the television, that have not ever heard that God loves them. They think God is an evil, angry man on a cloud. There are people who are suffering loss, death, pain, suffering, illness. Some of you are here this morning, and they need encouragement. They need to know God is on their side, and they need to hear the gospel. That's what we're here to do. And I'll close with this reflection. My daughter, Haven, is so cute. You know, she's 3 years old, and she makes these drawings for me. And she just scribbles a bunch of stuff on paper, and she hands it to me, and she's so proud. And I take that paper, and I go, wow, this is great. I love it. Because she made it, you know? Oh, there she is. There's my daughter, Haven. Hi, Haven. Oh, thank you. Wait, come here. No, don't go. Come here. Here, come here. It's okay. Well, come on. Hi. Look at all these people. Say hi, guys.
Hi, guys.
So Haven made me this drawing. Can you see how great it is? Thank you, Haven. Wouldn't you make this for me?
Uh-huh.
Thank you. Can you say you're welcome?
You're welcome.
And so she made this for me. And I love this drawing because I love her. But if I had to choose between losing this or losing my daughter, which would I choose? This cathedral, you know, God sees this cathedral like I see this drawing. Is he impressed? The one who made all of the clouds of the sky and all of the nebulae in the universe and formed the very earth that we live on and made you? Is he impressed? I mean, probably to a little bit, because he loves us, but not really. What matters to him is you. What matters to me is not this drawing, but this little girl right here, because I love her, right? That's right, I love you. Can I have a hug? Thank you, you're so sweet. So, by the way, my wife is out of town, so I'm watching the kids. So, thank you for Casey, for bringing him up. And that's what the cathedral is. It is a drawing. And like every other temple, it will be washed away with the sands of time. But the church will be here forever. If you believe it, say amen. God believes in us. God believes in us, and He believes in you. He does not believe in brick and mortar. He believes in people because He made us. If you believe it, say amen. And I believe in the future. Do you? I believe in it for you too. Amen. All right. Thank you all for coming this morning. It means the world that you come and worship with us. I hope you know that you are loved, and this is a place where you're always welcome home. Thank you for all of you who are watching on the Hour of Power. We're so grateful that you invited us into your home. And if you're watching anywhere in the world, please write to me. I want to hear from you. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord cause His face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
En tot zover deze uitzending van Hour of Power. Een aantal van u en van jullie maakt misschien al vakantieplannen en gaat over een paar weken ergens de wijde wereld in. Nou, dan kun je niet overal Hour of Power volgen, maar dat kan wel via internet. Onze website, daar staan alle preken op, alle uitzendingen van de laatste jaren, dus ook de recente uitzendingen. www.hourofpower.nl onder het kopje uitzending gemist. Volgende week hopen we weer te zijn. Dan zal mijn gast zijn Siska Zijpveld. Zij schreef het aangrijpende boek De dag dat je uit mijn leven viel. En dat gebeurde tijdens een vakantie in Noorwegen waar haar man overleed. En Bobby Schuller spreekt over het laatste avondmaal. Iedereen een hele fijne week toegewenst. Ben je ziek, dan wens je van harte beterschap toe. Heb je het moeilijk, God is nabij. God loves you, so do we. Tot volgende week.